Nou kunnen wij twee dingen doen. Nog verder gaan met een vers uit dit hoofdstuk. Of we kunnen ook overstappen naar het volgende hoofdstuk. Wat we eigenlijk ook hadden kunnen doen vanavond. De 10 woorden. Nou, daar blijft er maar eentje waarschijnlijk nog. Als... Ja. Maar dat laat ik eventjes aan u doen. Over.
Een half woord is voldoende.
Wat zullen we hiermee verder gaan? Of, wat verder vind je zelf?
Nou, misschien hier zitten we in, maar...
Ja? Ja, dan gaan we verder. Geen voorkeur, wat? Stemmen?
Ik wil wel naar die 10 woorden.
Ja, nou, dan gaan we naar de 10 woorden. Exodus 20, en dan moeten we eventjes bladzijde 174, 175 nemen. En eigenlijk over het thema 176, 177, want eigenlijk gaat het om de laatste regel van 175. De drukker heeft met ons geen rekening gehouden, dus dan... En daarna 176, 177. Helemaal onder aan de bladzijde. Tenminste in de hoofdtekst. Huh? 175. Links onderaan de hoofdtekst. Wat kleine lettertjes, hele kleine lettertjes. En dan krijg je de gewone beet. Ja? Hebben we dat allemaal? En laten we even de inleidende woorden achterlaten. We beginnen meteen met het eerste van de 10 woorden. En u zult, ja, dat zult u vanavond waarschijnlijk niet zien, maar als u naar het nakijken in de vertaling ziet dat de volgorde is ook iets anders bij ons dan bij u. Terwijl bij de berg Sinai was de volgorde wel dezelfde. Dus wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat weet ik ook niet allemaal. Hè. Anochi Hashem Elokecha. Ik ben de eeuwige uw God. Asher Seti, die u heeft uitgenomen. Me Eretz Mitzrayim, van het land Egypte. Mi Beit Avadim, uit het huis der slaven, uit het slavenhuis. Ja? Als wij aan de 10 geboden denken, dan denk je toch iets aan iets van alle tijden, iets universeels. Ja, dat zijn ja, daar, de 10 woorden, dat was toen, dat is nu en dat zal altijd zijn. En dat is ook wel interessant om hier te lezen. Nou, ik ben de eeuwige God, dat is allesomvattend. En dan wordt even verwezen naar een historisch moment in de geschiedenis van het Joodse volk. Ik ben het die jullie heeft uitgevoerd uit het slavenhuis Egypte. Ja, dat is een tijd, dat is momentopname van een stukje in de geschiedenis. Het feit dat het binnen de context van de 10 woorden wordt gebruikt, betekent dan ook onherroepelijk dat de verwijzing naar Egypte, de verwijzing naar de slavernij in Egypte, ook diezelfde universele waarde heeft. Dus overstijgend is als, als alleen maar een historisch moment. En dat zullen we zo ook aan de hand van een aantal uitspraken van de Talmud laten zien. Het woordje anochi, ik. We kennen natuurlijk een ander woordje voor ik, dat is ani. Anochi is een bredere vorm. En we zeggen wel eens dat het woordje anochi, als de eeuwig dat gebruikt, betekent ik ben die allesomvattend is. Zowel in alle dimensies van ruimte en alle dimensies van tijd. En dat is ook het mooie woord wat we dus gebruiken voor de naam van de eeuwige. De eeuwige betekent... Hij was er, hij is er en er zal altijd zijn. Dat is eeuwig. Dus grensoverschrijdend wat de tijden, de grenzen van tijd betreft voor de mens. We kennen God in allerlei gedaanten, is misschien het goede woord. Maar bijvoorbeeld, als hier staat anochi, ik ben, Hashem, Yud, Yei, Vav, Kei, de vierlettige naam. Elokecha, uw God. Die twee termen, die duiden alle twee op een andere manier van hoe God zich uit manifesteert. De vierletterige naam, die wij vertalen met de eeuwige, die duidt altijd op God als barmhartige God. En Elokecha van Alef Lamed, dat is God als rechter. We spreken in de Hebreeuwse term over God als met Middat Hadin en Middat Harachemim. Met de eigenschap als rechter en de eigenschap als barmhartige. En hier staat dus, ik ben zowel barmhartig als streng. Dat is diezelfde God. Dat vinden we hier. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in Hoor Israël, in Deuteronomium 6. Hoor Israël, ik de eeuwige, uw God. Ik ben diezelfde God. Of barmhartig of zijn, naar gelang dat voor mij wenselijk is. En daarom wordt hier ook onmiddellijk verwezen naar de slavenhuis in uittocht in Egypte. Want er zijn twee dingen gebeurd. Het Joodse volk is vanuit barmhartigheid verlost. Op hetzelfde moment dat God zich manifesteerde als straffer, als strenge God naar de Egyptenaren toe. Ja? Dus daarom wordt dat moment uit de geschiedenis erbij gehaald. Ik heb het niet geschreven, het zijn niet mijn woorden, ik citeer alleen maar.
Wij lezen in onze kerk elke zondag.
Ja.
En dan staat er altijd bij natuurlijk.
Ja.
Nu uit de Egyptenland, uit de Egyptenaren.
Ja, ja, ja. We gaan nog een stapje verder, nog een stapje dieper. In ditzelfde boek, misschien heeft u een Bijbel bij de hand, of voor degene die het bij de hand hebben, moeten we eens kijken naar Exodus hoofdstuk 13. Ja, hier. Vers 18. Exodus 13, vers 18. Daar staat het volgende. Dus God leidt het volk de weg van de woestijn in naar de Schelfzee. En dan staat er: Wachamushim alu b'nei Israël. En Chamushim, dat vertalen wij over het algemeen. Zij trokken op gewapende hand. Ik weet niet hoe het in de...
Slagwoorden.
Oh, dat klinkt heel, heel militair. Ja? Maar het Hebreeuwse woord Chamushim heeft niet alleen te maken...
Bij vijven staat het
Waarom?
De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypte.
Oké, nou, daar wilde ik naartoe. Ja. Want Gamoshim van de stam Gamesh, Gamisha, 5. Ja. Dat kan ook slagwoorden zijn, hè? Rijen van 5. Ja. Ja. Nee, 5, daar wordt mee bedoeld, volgens de Midrash althans, dat 1/5 van het volk trok uit en 4/5 is achtergebleven. Is omgekomen tijdens de 9e plaag van duisternis. Die zijn daar achtergebleven. Want die wilden niet mee, die hadden zich helemaal gevestigd binnen die Egyptische samenleving van afgodsdienst en alles wat er nog meer voorhanden was. Dus die moesten achterblijven, die zijn er ook gestorven. En 1 Gamoshim en 1/5 trok op. Dus dat betekent ook dat God zich in Egypte niet alleen barmhartig heeft geuit naar het Joodse volk, en als rechter naar Egyptenaar met hun misdaden. Nee, ook naar het Joodse volk. Ook als rechter. Degene die ze dus niet wilden conformeren aan het volgen van Mozes om God te gaan dienen. Die werden daar berecht. En dat is ook een andere reden waarom hier wordt verwezen naar de uitdrukking van Egypte. Ik ben de eeuwige God. Ik ben de barmhartige. En de rechter die jullie heeft uitgevoerd uit Egypte. Ik heb daar al het onderscheid gemaakt van degene die welwaardig, wat het ook mogen zijn, werd bevonden om uit te trekken en wie niet. Vandaar dus die verwijzing naar de uitdrukking uit Egypte. En dan zien we ook, en dat is een heel belangrijk, een belangrijk element in de vertalingen die we hebben in onze Torah, dat overal waar een verwijzing is naar historische gebeurtenissen, is dat altijd om die historische, vanuit die historische gebeurtenissen toch een universele waarde eraan toe te dichten. In feite, we zeggen wel eens, het Jodendom kent geen geschiedenis. Wat betekent dat? De Torah, de Bijbel, is geen geschiedenisboek. Het is wat toen gebeurd is, dat heeft een absolute relevantie voor nu en voor de toekomst. Als we kijken die maatschappelijke discussies die je hebt, wat moeten we doen met de invulling van 4 of 5 mei? Ja, heeft dat nog wel 70 jaar nadien? Moeten we dat niet helemaal verbreden? En er moeten andere dingen gebeuren, moeten bij alle andere misstanden in de wereld, het moet een algemene bevrijdingsdag worden, want de historische relevantie is niet meer van toepassing, want de generatie die heeft meegemaakt, die is er bijna niet meer. Nou goed, zo wordt de overleefde onder ons ook gesproken. Hoor. Van, nog even dan, vanuit onze manier van kijken naar de historische beurt is dat volkomen vreemd. Ja. De Jood vast op de 9e dag van Aaf voor de verwoesting van de tempel die meer dan 2000 jaar geleden plaatsgevonden. De eerste tempel en de tweede tempel. Wij spreken over dag van goddelijke vergeving op dat 3.500 jaar geleden God vergeving gaf aan het Joodse volk voor de zonde van het gouden kalf. Ja. Iedere gebeurtenis in de geschiedenis verliest nooit meer de relevantie. Ik was een tijdje, net als vorig jaar zomer, toen was ik met onze kleinkinderen waren we in Austerlitz bij de piramide. Ja. Nou, als je in de zomer komt, dan is dan een hele uitspanning daar. En dan zag je daar borden, grotere borden, van wat Napoleon ons allemaal had gebracht. Metrisch stelsel, de leerplicht, burgerlijke stand. Er stond niets, maar ook helemaal niets, over die duizenden jonge mannen die zijn meegevoerd om in Rusland mee te vechten. We hebben niets over een bezetting, niet over miljoenen mensen die zijn omgekomen door deze meneer Napoleon.
En die piramide zelf hebben ze moeten bouwen.
Oh, ja. Dat is de manier van omgaan met de geschiedenis die eigenlijk ontzettend kwalijk is. Ja. We hebben het nu over de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat moet er maar heel breed, dat moet alles maar. Ja, dat, we zijn voorkomen, dan zijn we de draad kwijt in feite.
Zoals ze zo over 200 jaar ook over Hitler praten.
Natuurlijk.
Autobahnen aangelegd.
Oh ja, nee, we hebben de Volkswagen aan te danken.
Ja,
dat is ook zo. En dan, als je daar wat over spreekt, hoe gaat het nou eenmaal met geschiedenis? Nee, zo gaan wij ermee om. Nou, dat is hier precies die boodschap hier in het eerste van de 10 woorden. Ik ben de eeuwige God. Uitgaat Egypte. Dat is een volkomen relevante gebeurtenis. Zoals ieder moment in de geschiedenis. Heeft iemand het gezegd? Wat is het belangrijkste moment van geschiedenis, van de geschiedenis? Nu. Dat is ook alweer geschiedenis. Dat is wel het belangrijkste moment. Goed. Laten we even verder gaan. In ieder geval naar de volgende nog even. Want moet ik iets meer hebben van de 10 woorden. Anders dominee leest zondag de 10 woorden. Ja, we zijn eerder gekomen dan het eerste woord. Van. Niet zo vlug. Weet je. Lo jelega. Er zullen niet zijn voor jou. Dan hebben we het over vers 3. Huh? Gimel. Lo yelega, er zullen niet zijn voor jou of voor u. Elohim acherim, andere goden. Al panai. Voor mijn aangezicht. Eigenlijk zouden we even verder moeten lezen. Want dit is gewoon puur, ja, eigenlijk zuivere wetgeving. Er zullen niet zijn andere goden. En het volgende vers. Lo tasilega, je zult niet maken voor jou. Vessel, in beeld, begoten muna, of gestalte. Asher bashamayim, die in de hemel is, mimaal boven u. Asher ba'aretz mitagat, of in de aarde onder u. Asher bamayim, en die in het water is. Dus er staan twee dingen, we hebben twee dingen al gezegd. Ze zullen niet zijn, en je zult ze niet maken. En dan, het volgende is, lotista gavelahem in vers 5. Je zult er niet voor buigen, belotte afdijmen, je zult ze niet dienen. Zegt de Talmud, en dat wordt letterlijk zo overgenomen naar de codes, naar het wetboek. Hier zijn drie verboden. De eerste is, je zult er niet zijn, dus ook als je het niet zelf gemaakt hebt, maar door de wereld, door je omgeving, door de samenleving, worden bepaalde elementen gebruikt als afgodsbeeld. We zullen zo zien wat afgodsbeeld is, wat afgoddienst is. Of dat tenminste zo eenvoudig en uitleg is ook een heel gecompliceerd, maar goed. Dan, je zult ze niet maken en je zult ze niet dienen. Dat betekent, je zou ze ook kunnen maken, maar voor de verkoop, niet om te dienen. Je maakt een poppetje en een kraampje op de markt en dan laat iemand anders ze maar dienen. Voor mij is het alleen handel. Ook dat niet. Ze zullen niet zijn, je zult ze niet maken en je zult ze niet dienen. En dan, wat betekent afgoden? Ook afbeelding of gestalten zoals die in de hemel of op de aarde zijn. Dus ook elementen van schepping die door God zelf geschapen zijn, ook die mag je geen goddelijke dimensie geven. En op zichzelf zou je vraag kunnen stellen, wacht even, dus God heeft de zon geschapen, dat is dus in feite iets wat voor ons überhaupt niet te bevatten is, hoe zoiets kan. Nou, daar zou je dus wel een bepaalde, ja, goddelijke dimensie aan kunnen geven. Iets door God geschapen. En dan zegt onze wetgeving, het enige wat je mag doen, je mag tonen, van kijk, dat geeft weer de kracht van de schepper. Maar niet meer dan dat. Je mag God dus wel prijzen aan de hand van de zon of de maan, maar de zon zelf, zeg maar, kijk, dat is door God gemaakt, dat niet. En wat is dan precies het dienen van afgoden? Nou, als je naar afgodsdienst bent, dan denk je iets aan een knielen voor een beeldje, of voor een pop, of voor een boom, of voor, ja. Nee, afgodsdienst betekent in feite, vanuit de Joodse wetgeving, afgeleid van deze drie versen, is dat alles wat je dient naast de eeuwige, is ook afgodsdienst. Want de eeuwige, en dan hebben we die term de eeuwige betekent in tijd, maar ook in ruimte, ieder onderdeel van schepping, hoe minimaal het is, daar is God aanwezig. God laat als almacht geen enkele ruimte toe in de schepping waardoor er nog iets anders gediend kan worden. En dat betekent ook, daar wordt veel over geschreven, dus ook ten opzichte van, ja, van de grootte der aarde. Die mag je respect tonen, die moet je ook respect tonen, dat doen wij ook. Maar nooit ter uitsluiting van de absolute autoriteit. Bijvoorbeeld, wij kennen de verplichting om op bepaalde momenten lofzeggingen uit te spreken. Waar als je bepaalde dingen ervaart. En lofzegging is een zin, geprezen bent u eeuwig onze God, koning der wereld. Nou, als wij een regerend vorst zien, dan spreken we daar een lofzegging over uit. Maar de tekst alleen van die lofzegging blijkt, dat zeggen we niet over de koningin. Wij zeggen geprezen bent u eeuwig onze God, koning van de wereld, die van zijn eer heeft gegeven aan de mens. Ja, dat komt natuurlijk heel ook eigenlijk heel dicht in de buurt van een stukje gedachten in de kerkelijke omgang met de regerend vorst. De koningin, de autoriteit, heeft een mandaat van de eeuwige gekregen om te heersen. En in die regerend vorst of vorstin zien we dus de autoriteit van God. En dat spreken we dus uit. Dus respecteren, ja, maar altijd, of nooit als vervangend, of in de plaats van, of ernaast. Want alles wat wel ernaast is, dat heet afgodsdienst.
Die term van bij de gratie koningin.
Ja. Ik heb er een artikel over geschreven een paar maanden geleden. Toen had de minister-president die had het over een aantal elementen waar verwijzing van God nog in ons staatsbestel. De voorbeden in de troonrede, de tekst op de rand van de euro of de gulden en bij de gratie Gods. En de minister-president noemde dat een fraai overblijfsel van. Daar heb ik toen een artikel nog even door het dagblad over geschreven. Dat is geen overblijfsel, dat is gewoon een element wat absoluut. Nou, altijd is geweest om altijd behouden moet blijven. Alleen als je zegt dat het een overblijft, door het te beschrijven als een overblijfsel, dan regardeer je het al als iets wat eigenlijk, nou ja, het is er nog. Ja, het is een soort museumstuk. Hè?
Ja, het is een manier van iets wat al dood is.
Ja, precies. Ja. Maar dat is bij de gratie Gods. Ja. Het is ook niet voor niets dat wij de plicht hebben in de synagoge tijdens het gebed. Niet altijd het gebed voor het koninklijk huis uit te spreken. En dat is niet altijd in een situatie waarin, nou, in Nederland hebben we over niets te klagen over het koninklijk huis ten opzichte van de Joodse gemeenschap, maar ook in landen waar, nou, we kennen dezelfde tekst, alleen met een iets andere naamsinvulling, in tsaristisch Rusland. En dat ging niet altijd van harte, maar de autoriteit, die, ja, dat vind ik natuurlijk in echt van de kerk was het ook heel sterk aanwezig, hè? Dat de autoriteit door God geschonken. Ja? En ze bepaalden in een gereformeerde gemeente, dat heeft ook geleid tot, ja, dat welke autoriteit in het land er is, die moet je erkennen als autoriteit met alle gevolgen van dien. Ja? Bekend was dat er in de synagogen in Rusland, in bepaalde plekjes dan, als dat veilig was, dan werd de zegenwens uitgesproken voor de tsaar. Met excuses, dan werd er op de grond gespuugd. In die combinatie ging dat, maar goed. Ja? Goed. Dus, dat komen we dus allemaal hier tegen in. Je zult geen andere goden aanbidden. En dan staat er Alpanai, voor mijn aangezicht, aan het einde van vers Gimel 3. We hebben net gehad. Ja, natuurlijk.
Over dat er ze alleen afgod zijn. Ja. Bezit heb ik eruit gegeven. Maar je komt wel eens bij mensen thuis waar een Boeddha-beeldje staat.
Ja.
Dat is in handen begrepen van de wereld een godheid. Een kleine letter. Maar als je dat dus in je huis neerzet, valt dat dan inderdaad onder? Er mag geen afgod in je huis zijn.
Ja. Ook wanneer het niet jouw afgodbeeld is, maar het is een souvenirtje of een ornamentje. Ja. En daar gaan we in feite, dan komen we bij de volgende stap eigenlijk, van je mag geen afbeeldingen maken. Nou, mogen we fotograferen? Ja, dat mag. Ja. Gelukkig. Ja. Ja, anders mag je helemaal je mobieltje niet eens meer gebruiken. Dan heb je hem. Als we kijken naar feitelijke wetgeving, dan wordt er toch wel problematisch gedaan over in ieder geval driedimensionale afbeeldingen. Kleien of beeldhouwen en dergelijke, dat is dan veel problematischer, of je dat mag doen. Ja? We hebben dus geen buste van iemand, hè? De kop van Golda Meir, of zo, ik noem maar iets. Ja? Ja, dat kan dus niet. En
maar gaat het dus niet om afbeelding maken om te
dienen? Nee, dat nee, ook dan niet. Nee, ook dan niet. Dat, maar dit is wel afgeleide wetgeving, want dan gaat het om dat een afbeelding van een mens vaak, soms, leidt of geleid heeft tot, moeten ze daar ver van blijven. Sommigen, maar daar hebben we het niet meer over wetgeving hoor. Sommige mensen in orthodoxe kringen, joods-orthodoxe kringen, gaan zo ver dat ook wanneer kinderen een pop krijgen, dan wordt die pop iets beschadigd. Ja? Een stukje van het oor af. Ik heb ook al voorbeelden gezien dat een stukje van de neus wordt afgehaald. Om maar dat kindje ook bij te brengen. Het is je pop, het is je lieve pop. Je mag hem lekker in de wieg leggen. Je mag hem te eten geven. En je mag hem laten huilen. Maar je moet weten. Er moet heel voorzichtig zijn met afbeeldingen. Maar dat is al geen wetgeving meer hoor. Dat is een soort gedragscode binnen sommige kringen. Maar inderdaad, een boeddhabeeldje. We hebben vorige week een probleempje gehad. Het Bikur Golim ziekenhuis in Jeruzalem is bekend. Ik zit zelf in een stichting die daar het een en ander voor probeert te doen van Nederland. En vorige week was vertegenwoordiger van het ziekenhuis in Nederland. En toen zijn we bij een bedrijf geweest die dan een van de steunpilaren is op dit moment voor nieuwbouw van een heel trauma unit. En zo. Dus waarom? En deze meneer die heeft ook een bedrijf in Afrika. En vanuit Afrika brengen ze over van dat gebeeldhouwde houtsnijwerk, dat donkerbruine, die poppetjes met die krijgsmannen en ook dieren en dergelijke. En toen heeft hij ons zo'n grote leeuw meegegeven voor in het ziekenhuis. Nou, dat gaf twee problemen. Alleen dat beest dat weegt het geweldig, dus die kon het niet meenemen, overgewicht. Dus hij ligt nog steeds bij mij achter in de auto. Wetende dat daar waar die poppen worden gemaakt, dat is in Malawi, is dat een onderdeel van hun eredienst. Dus ik weet niet precies wat we ermee aan moeten. Ja? Ja, nou ja. Nee, zo'n groot dier. Het is een schitterend beest. Het is, ja.
Ik denk nu ineens aan die prachtige ramen van Chakal in Jeruzalem.
Ja, maar Chagall was meer schilder dan dat de Joods theoloog was.
Maar ze zijn toch wel
een plek,
hebben ze...
Ze hebben, ja, een grote plek, maar, en dat is ook zo. In Hadassah ziekenhuis, weet ik, maar goed...
Ze zijn prachtig.
Ze zijn heel mooi, absoluut.
Maar portretten, schilderkunst?
Ja, maar dat is eendimensionaal. We hebben nu, zoals foto's mag je ophangen natuurlijk, en schilderijen van familie of van... Dat is heel bekend natuurlijk van... Bekende rabbijnen worden schilderijen gemaakt. En die, maar allemaal dus niet als beeldhouwwerk of als... Ja.
Laatst zag ik een reportage over Cordoba. Ja. Daar stond dan wel een standbeeld van...
Zijn er twee dingen. Als we gaan naar die wetgeving hierover... We weten het verschil, dat hebben we al in een heel vroeg stadium gehad. Sfaradim en Ashkenazim. Ja. Nou, de Sfaradim komen uit Spanje-Portugal. En die waren, en dat was onder druk natuurlijk van het leven als Maranen, hebben ze heel veel van de Spaanse cultuur overgenomen, die in Ashkenazisch Europa helemaal niet aan de orde was. Wel eens een bezoek gebracht aan de grote Joodse begraafplaats in Oudekerk. Nou, dat is de grote begraafplaats van de Portugese Lichtense gemeente. En daar zie je grafstenen die bij de Ashkenazim absoluut niet aan de orde zijn. Daar zie je inderdaad wel beeldenissen, ook driedimensionaal. Er zijn zelfs beeldenissen van engelen, engelenfiguren. Nou, dat past wat ons Ashkenazen betreft, beter op een Rooms-Katholieke begraafplaats dan op een Joodse begraafplaats. Er is ook één afbeelding van de eeuwige zelf. Dan wel heel vaag en zo. Dat is iets wat ons volkomen vreemd is, maar het is een zuivere uiting van helemaal in die Spaanse cultuur. Van die kerk enzovoort. Ja. Maar dat is iets wat eigenlijk, in ieder geval bij de wetgeving zoals we in de codes kennen, niet onder meer te rijmen is. En toch orthodoxe gemeente hoor. En dan zie je dus ook dat ook de ontwikkeling van die wetgeving, die wetten staan vast, maar de ontwikkeling en de toepassing van, dat is soms toch een beetje cultuurgebonden en dat zien we daar heel sterk. Als u op de grote Joodse begraafplaats komt van de Hoogduitse gemeente, Ashkenazische gemeente in Muiderberg, daar zie je geen enkele beeldenis. Ja, je ziet iets van een ganzenveer, van iemand die een sofeer, een schrijver was van de Torahrol, of een beeldenis van een shofar ingebeiteld in de grafsteen van iemand die de ramshoorn op Rosh Hashanah, op Joodse Nieuwjaar, of de beeldenis van een klein mesje, iemand die een besnijder was, maar nooit van personen of van mensen.
Waar komt hier gewoon de naam Steentjes in te leggen?
Uit de Bijbel. Het is wel afgeleid. Hoor, want de Bijbel geeft daar geen opdracht toe.
Daar ligt een steen op.
Nee, het is een plicht om een graf altijd te markeren. Dat heeft te maken met wetgeving. Dat de priester moet altijd weten, een priester die zich niet mag verontreinigen aan de doden, die moet altijd weten wanneer er ergens een graf is. Dus een graf moet gemarkeerd worden. Daar komt gebruik van steen. En waarom dan het leggen van stenen op graven? Dat is om aan te geven dat een dode nooit vergeten is. Dus als je een graf bezoekt, dan zul je altijd iets achterlaten, laten zien van er is iemand hier geweest. Daar komt het. In tegenstelling tot bloemen, want bloemen doen we juist bewust niet. Bloemen wordt gezien. Met alle respect overigens voor degenen die dat wel doen. Hoor. Maar bloemen wordt bij ons gezien als bloemen is iets vergankelijks. Steen, dat blijft. Een bloem is vergankelijk en de dode, dus de scheiding van ziel en lichaam, die is alleen maar met onvergankelijke zaken nog bezig vanaf het moment van overlijden. De ziel die is naar boven, naar de hemel. Het lichaam, het stoffelijke, dat blijft achter, dat vergaat inderdaad. Dus als je de dode confronteert met iets wat vergankelijk is, dat betekent dat je hem eigenlijk, stoort als het ware in zaken waar die uiteindelijk is een overledene is helemaal onthecht van het aardse. Vandaar dus dat we dus de doden als het ware niet confronteren met iets wat vergankelijk is.
En daartegen is dan de steen meer een denkteken voor de overledene. Hij wordt aangedacht.
Ja, want steen, dat heeft de Bijbelse term, domeem. Domeem is het zwijgende element in schepping. Steen, zand, iets wat geen ziel heeft. Wat dus ook niet vergankelijk is. Daar vindt nooit een scheiding plaats tussen het materiële en het immateriële. Terwijl dat andere, bij flora, fauna en de mens zelf, is dat wel. En dan heb je even niet van steen over de aardse erosie, maar daarvoor komt een andere steen voor in de plaats. Ja.
Ik heb ook eens gehoord dat het nog een herinnering was aan de tocht door de woestijn. Het begraven van de doden in de woestijn tegen het verminken door wilde dieren. Of zo, dat een graf daardoor het stenen werd.
Dan hebben we het niet over de woestijn, hebben we het binnen Eretz-Israël, binnen het Heilige Land. Daar was daarnaast, maar een overledene mag nooit zo in het zand worden achtergelaten. Die moet bedekt worden opdat de wilde dieren dus het niet als prooi gaan gebruiken. Maar deze steentjes is echt een markering.
Ja. Voor mijn aangezicht.
Ja.
Ik weet niet, was ik benieuwd hoe naar de Joodse uitlegging daar misschien nog iets.
omdat hier gebruik wordt gemaakt van een historisch moment, dus een tijdsgebonden element zou je bijna zeggen, als je niet had geluisterd wat ik net heb verteld, geprobeerd te vertellen althans, ja. Zegt de Talmud, nee niet de Talmud, de Midras, Lama Neema, waarom staat er voor mijn aangezicht, Shelo Litein Pitchon Pe, je moet namelijk niet de mogelijkheid openhouden om te zeggen, Shelo Nitstavu Alavode Zara, want waarom heeft God, het Joodse volk, verboden om afgodsdienst te bedrijven? Ella, dat geldt alleen maar de Mishiyat Samim Mitzrayim, voor die generatie is uitgetrokken uit Egypte. Daar waren zij verbleven, zij te midden van afgodsdienst. Nou, dan zul je zeggen, dan, nu moet je waarschuwing komen, jullie zijn uit Egypte getrokken. Dit was precies 7 weken na de uitreis uit Egypte. Dus alleen voor die generatie. Nee, daarom staat er Alpanai voor mijn aangezicht. En dat betekent, Ma'ani Gai Wekayam, net zo goed als ik leef en eeuwig er zal zijn. Af ata, zo ook jij en jouw kinderen en jouw nakomelingen, tot het einde van alle generaties, zul je geen afgoden dienen. Dat geeft dus een soort eeuwigheidsvoorwaarde aan dit gebod. En dit houdt ook een belofte in, dat de mens altijd tot in eeuwigheid zal bestaan. Want hier wordt het leven van de mens vergeleken met de eeuwigheid van God. Dus als die meneer zegt, nu wordt het gewoon 18 oktober, of wanneer wordt het, dat de wereld zal vergaan.
Ja.
21 oktober, ja. Ja. Ik heb gezegd, ik kan daar niet, ik heb een afspraak die dag. Of iemand anders zei, ik ben daar geen lid van. Weet je? Ja? Maar dat wordt duidelijk hieruit geconcludeerd. Ja? Dat dit houdt ook de eeuwigheidsbelofte in, dat de wereld, de mensheid altijd zal voorbestaan. Want God.
Op andere momenten, als het in de Bijbel staat, voor een
erfenis? Gaat dat dan weer over? In ieder geval, als het wel een verwijzing is naar een gebeurtenis en een opdracht en een verplichting. Je zult het doen voor mijn aangezicht, dat betekent altijd die eeuwige verbinding. Daarnaast is er nog een andere uitleg, maar die is van de post-Talmudische tijd. Dat wanneer God zegt, je zult geen andere goden dienen voor mijn aangezicht. Nou, dat betekent ook dat er in de totale schepping van de hele wereld, in het universum, waar Gods aangezicht altijd en overal aanwezig is, is er ook geen ruimte voor een andere goddelijke autoriteit naast mij. Want je zou, en daar kom ik voorbeelden van in de Talmud, je zou ook kunnen denken, nou, God is de allerheerser. En dat vind je vaak bij afgodsdiensten, hè? Dat er soms wordt uitgegaan, van een, ja, God is de overheersende macht. En daaronder zijn dan alle lagere autoriteiten, goddelijke autoriteiten, die een mandaat hebben gekregen om ook een rol te spelen in het goddelijke. Nee, er is geen God voor mijn aangezicht.
Er is geen God voor mijn aangezicht en dus moeten jullie ook geen afgoden hebben voor mijn aangezicht.
Ja, dus afgodsdienst betekent niet alleen maar dat je de totale autoriteit van God ontkent. Nee, zou God ook kunnen erkennen, dat is God. Maar er is ook nog iets als die boom in mijn achtertuin. Die, Nou, dan heb je allerlei technische toepassingen vanuit je tekst. Bijvoorbeeld als er staat, je mag geen, hoe hebben we dat vertaald? Je mag geen gestalte maken, geen beeld of geen gestalte. Nou, dat lijkt een termen die identiek te zijn. Ja, toch is dat niet zo, want het een wordt in het Talmud uitgelegd als in relief. Dat noemen we boleet, wat er dus bovenop ligt, of wat verzonken is. We hebben het al gezegd, je mag geen driedimensionale vormen maken, toch? Wanneer het verzonken is, dan mag dat wel, als het boleet is, als het relief nou uitsteekt, dan niet. Want wat is een beeldenis, een verzonken beeldenis, is niets, is lucht. Maar als het er bovenop ligt, ja, als het een vlak is, en hier steekt een beeldenis uit, dan heb je iets, dan heb je materialen voor gebruikt. Als het uitgebeiteld is, dan is het niets, dat is het lucht, in de vorm van. Nou, dat is gewoon puur technische toepassing van wetgeving. Het een mag wel, het ander mag niet. Nou, dan zegt de Talmud heel expliciet, in de hemel hierboven, dus niet de zon, niet de maan, niet de sterren, niet de sterrenbeelden enzovoort. En niet op de aarde hieronder, ook geen rivieren, bergen, heuvels, dalen. Ja, je mag geen enkele autoriteit toekennen aan iets wat door God zelf geschapen is. Je kunt alleen, dat is ook de conclusie, je kunt alleen het Allerhoogste dienen en niet wat eronder zit. Vandaar dat wij ook, wij geloven wel in engelen, zover we kunnen begrijpen wat dat is. Maar wij kennen geen eredienst om engelen te dienen of te aanbidden. We spreken over de aartsengels, Gabriel, Raphaël, nog een aantal. Dat zijn niets anders dan boodschappers die een bepaalde taak voor God verrichten. Wij hebben geen enkele religieuze status. En ook wanneer wij in het nachtgebed zeggen dat wij weten ons beschermd in de nacht door de ene aartsengel staat aan de ene kant van het bed, aan de andere kant, aan het voeteneind en God aan het hoofdeind, dan is dat niet anders dat God zijn engelen stuurt, hij stuurt als een soort bescherming. Maar daar wordt geen staat van het leven. Zo. Een paar minuutjes. Ja, ik kan het ook niet helpen.
Kijk het nog eens naar.
Ja, oké. Je mag niet voor hen buigen. Ja, in vers 5. Dat is een hele mooie term. Lo testagave lahem. Testagave betekent dat je als mens een andere lichaamshouding aanneemt dan gebruikelijk is. En dat betekent dus niet knielt of buigt. De mens is geschapen om recht op te lopen en niet om op zijn knieën te kruipen als een dier. Ja, dat is een wezenlijk verschil tussen een mens en een dier. Tussen een mens en de meeste dieren dan. Een beer heeft ook een neiging om soms wat menselijk te doen. En een aap ook. Maar, ja.
Zoals mensen ook de neiging hebben om beer af te doen.
Nou, dat wil ik nu niet zeggen, maar dank voor de aanvulling. je mag dus niet voor hem buigen. Maar dan staat er lohem, lahem. Je mag niet buigen voor hen. Ja? Voor die afgodsbeelden. En dan zegt de Talmud lahem it ata mistawege. Je mag niet buigen voor hen. Maar je mag wel buigen. Awata mistagwe. La adam kemotach. Je mag wel buigen voor een mens zoals jij. Dus het respect tonen, buigen voor haar majesteit de koningin, ja, het buigen of ja, hoe dan ook voor een medemens uit puur menselijk respect, dat mag. Dan heb je een beetje een probleem, want waarom heeft het Joodse volk in het boek Esther zoveel problemen gekregen? Haman die wilde dat Mordechai voor hem zou knielen en buigen. Daarom, dat staat er letterlijk in het Torah, het ene woordje wat er toegevoegd is, zegt de Talmud, je mag wel voor hem buigen als medemens. Een mens, kemotach, net als jij. En dat betekent, zolang je niet meer autoriteit aan degene voor wie je buigt toedicht dan jouzelf, dan mag je hem voor hem buigen. Dus vanuit menselijk respect. En betekent wat geen andere autoriteit, dus geen goddelijke autoriteit of een verheven autoriteit in de zin van afgodsdienst.
Als je voor een koning,
ja, dan
die koning toch meer.
Ja, maar je geeft aan, dit is een autoriteit, een hogere autoriteit in de rangorde van mensen op deze wereld, maar er zit niets goddelijks bij.
Ja. Geen goddelijk gezag.
Ja. Kan maar toch. Zoals je als mens, van mens tot medemens. En je weet, als mens, de ene mens, zo werkt dat nu eenmaal, die vindt dat hij verplicht is om wat respect te tonen, omdat hij de ander, ja, maatschappelijk of hoe dan ook, hoger acht of via autoriteit of iets dergelijks. Hè. Een kind die mag zijn ouders begroeten. Dat doen wij thuis niet met buigingjes. Hoor. Ja, maar dat soort respect, daar hebben we het over. Ja. Ja, want ik denk dat we het hier dan maar bij laten, want als we verder gaan dus, dan kom je in een heel interessant onderwerp. Maar dan komen we te maken dus met wat in christelijke zingen vaak de erfzonde heet. Juist hier, maar daar komen we nu net weer niet meer aan toe. Laat ik dan besluiten met in ieder geval te zeggen dat de erfzonde, want ja, dat staat er dus letterlijk in de volgende zin. Hè. Want ik ben de eeuwige God die de misdaad de ouders bedenkt op kinderen, op het derde en vierde geslacht, ja, op hem die mij haten, en dan gaat het Talmud heel uitgebreid erop in, dan kunnen we een hele avond vullen wat hier nou precies mee bedoelt. Laat mij volstaan met zeggen dat hier niet dus de erfzonde bedoelt, zoals hij vaak in christelijke kringen wordt toebedacht, en dat mag u natuurlijk doen, moet u ook blijven doen, alleen in onze vertaling gaan we er iets anders mee om. Dank u wel.